Goedemorgen. Het is weer heerlijk om hier te staan en om verder te gaan met de King's Speech. We hebben het de eerste keer gehad over dat wat de geest gaat doen. Over de zaligsprekingen. Niet iets wat wij moeten doen, een nieuwe wet. Nee, het is een belofte dat wat de Heilige Geest door ons heen gaat doen. Ons karakter vormen naar het beeld van het Zoon. Dat kwam ook in het tweede deel diep in de vorm. Derde deel, we zijn opgeroepen om zichtbaar te zijn. Zout en licht. Niet ons terugtrekken in onze eigen enclave en we het gezellig en geestelijk met elkaar hebben. Nee, de Heer Jezus wil dat we deelnemen aan deze maatschappij. Zodat de liefde van God zichtbaar wordt. Zodat we tot zegen zijn voor onze naasten en we het evangelie kunnen verkondigen. Vorige keer hebben we een stukje vooruitgekeken met de nieuwjaarswisseling. Zoek eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Om een goede start te maken, nieuw jaar, serieus aan de slag te gaan, om intimiteit met God te zoeken. Daar gaat het om. Het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, het gaat ten diepste om God zelf, om wie hij is. Hij wil gekend worden. Nu gaan we weer verder. En dan gaan we verder bij Matteüs 5, vers 17 tot 20. En voordat we dat gaan doen, gaan we een zegen vragen. Lieve Vader, we danken u voor het woord. We danken u dat de Heilige Geest het woord geïnspireerd heeft. En het heeft laten opschrijven. Maar we danken u ook dat diezelfde Geest het woord wil uitleggen. Zodat we het begrijpen, zodat we verlicht worden in ons denken. Veranderd worden, zullen worden in ons denken. Heer Jezus, deze woorden van u, de bergrede, gaan ontzettend diep. Gaan tot de essentie, tot de kern, tot het hart. En dat is wat u wilde geven, een nieuw hart, een nieuw mens, door uw geest. Heer, zeg in ons dat we de woorden zullen begrijpen, dat we zullen ontvangen, dat we er zelf thuis in verder zullen grazen en dat we er vanuit zullen leven, door uw Heilige Geest. Dan hebben we leven. Amen. Ik wil gaan lezen in eerste plaats bij Matteüs 5, vers 17 tot 20. Jezus heeft de zaligsprekingen uitgesproken, heeft de discipelen gezegd hoe blij ze moeten zijn als ze vervolgd zullen worden. Hij heeft ons opgeroepen om zichtbaar te zijn in de maatschappij. En dan zegt hij het volgende, een nieuw stukje. Denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. Ik verzeker jullie, zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke titel in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn. Wie dus ook maar van een van de kleinste van deze geboden afschaft en aan ander leert hetzelfde te doen, zal als kleinste worden beschouwd in het koninkrijk van de hemel. Maar wie ze onderhoudt, en dat aan anderen leert, zal in het koninkrijk van de hemel in hoog aanzien staan. Want ik zeg jullie, als jullie gerechtigheid niet groter is dan die van de schriftgeleerden en de fariseeën, zullen jullie zeker het koninkrijk van de hemel niet binnengaan. Tweede schriftlezing is in het boek Handelingen. Handelingen 15. En daar lezen we vanaf vers 4 tot en met 12. Ik ga even de preekstoel een stukje opschuiven, want ik sta precies in het zonlicht. Heel mooi. Daar lezen we het volgende. Handelingen 15, vers 4 tot 12. Dat is de situatie dat Paulus teruggaat naar Jeruzalem en verantwoording aflegt van wat daar allemaal gebeurd is. Bij hun aankomst in Jeruzalem werden ze verwelkomd door de apostelen en de oudsten en door de rest van de gemeente. Ze brachten verslag uit van alles wat God door hen tot stand had gebracht. Enkele gelovigen die tot de partij van de fariseeën behoorden, gaven echter te verstaan dat ook de niet-Joodse gelovigen dienden te worden besneden en opdracht moesten krijgen zich aan de wet van Mozes te houden. De apostelen en de oudsten kwamen bijeen om nader op deze zaak in te gaan. Toen het tot een hevige woordenstrijd kwam, stond Petrus op en zei: Broeders, U weet dat God mij al in het begin uit uw midden heeft gekozen om de boodschap van het evangelie onder de heidenen te verspreiden en hen tot geloof te brengen. God, die weet wat er in de mensen omgaat, heeft blijk gegeven van zijn vertrouwen in de heidenen door hun de Heilige Geest te schenken, zoals hij die ook aan ons geschonken heeft. Hij heeft geen enkel onderscheid gemaakt tussen ons en hen. Want hij heeft hen door het geloof innerlijk gereinigd. Waarom wilt u God dan trotseren door op de schouders van deze leerlingen een juk te leggen dat onze voorouders nog wij zelf konden dragen? Nee. We geloven dat we alleen door de genade van de Heer Jezus gered kunnen worden, op dezelfde wijze als zij. Daarop zwegen alle aanwezigen en men luisterde naar Barnabas en Paulus, die vertelden welke grote tekenen en wonderen God door de hen onder de heidenen had verricht. Tot zover. Even een stukje context waar we gebleven zijn bij de bergreden. Jezus was zijn bediening waarschijnlijk een maandje of drie begonnen. Hij had wonderen en tekenen gedaan. En uiteindelijk had hij het plan gevat om zijn plan van aanpak, zijn masterplan uit te gaan leggen. De bergreden. Om te gaan vertellen wat zijn plannen zijn. Volgens mij stoor ik op dat ding. Nou, dan moet ik toch maar hier naartoe. Dan heb ik dadelijk de hele zaal gehad. Geweldig. Wat hij van plan is te gaan doen. Maar je moet je voorstellen dat het volk Israël had al zo'n 400 jaar geen profeet meer gehad. Tussen Maleachi en Matthäus zit ruim 400 jaar. En als je eigenlijk het hele Oude Testament, wat de Bijbel is voor de hoorders op dat moment, was natuurlijk helemaal geen Nieuw Testament. Dus als we het daar hebben over de Bijbel, dan hebben we het over wat voor ons het Oude Testament is. In het begin lees je dat God de mens schiep en dat hij met ze praat en dat hij omgang met ze had. En als iemand iets bedacht, dan zei de Heer, hey, Kain, waarom denk je zus en zo? God had bemoeienis. En God ontmoette Abraham. Maar gaandeweg kwamen daar profeten, koningen. En op het laatst is Gods bemoeienis, het lijkt alsof God naar de achtergrond gegaan is. En ontstond een dienst van volk Israël. En iedere keer werd Israël weer teruggeroepen naar de wet. Dat is het beeld wat de hoorders van de Heer Jezus hebben. Hun beeld is een beeld van leven door de wet van Mozes. En dat zijn niet 10 geboden, dat is maar 1% van de wet. Er zijn om en nabij de 2000 inzettingen in het Oude Testament ten aanzien van leven met God. Gegeven aan een volk van God, Israël. Dus het is beren interessant voor die luisteraars. Hoe staat deze man, die zich voordoet als een profeet na 400 jaar, hoe staat hij tegenover ons nationaal erfgoed? Het Oude Testament, de Bijbel, de Torah, de Tenach, de Psalmen. Hoe denkt die man daarover? Ze gaan ervoor zitten. En hier zit dus de crux. Hoe verhoudt Jezus zich tot voor ons het Oude Testament? Dan gaan we door 3 dingen kijken. Het eerste punt is, hoe lang blijft de wet nog nodig? Vers 17 en 18. Leeft een christen dan onder de wet? Dat lijkt vers 19 te suggereren. Maar Jezus roept op tot een wet overstijgende gerechtigheid. Vers 20. We gaan daarop inzoomen. Hoe lang blijft de wet nodig? Je kan je afvragen. Jezus begint met denk niet dat ik gekomen ben om de wet en de profeten af te schaffen. Waarom begint de Heer Jezus, waarom begint hij daarover? De reden waarom Jezus daarover begint, is omdat hij de uiteenzetting gedaan heeft van de zaligsprekingen over een gerechtigheid buiten de wet om. Hij zegt in de zaligsprekingen dat je God kan zien. Dat je zelf zuiver van hart kan zijn. Dat het koninkrijk van de hemel voor je is. Dat je een intieme relatie met God kan hebben. Jezus heeft nergens de wet genoemd. En reken er maar, Jezus zegt het tegen zijn discipelen. De farizeeën en de schriftgeleerden, die zitten op het vinkentouw. Die denken, wat zit die man daar nou allemaal te vertellen? Wat is dit? Waar is de wet? Hij stelt ze gerust. Denk niet dat ik gekomen ben om ze af te schaffen. Bij het begin van de serie zei ik, dat had er nog eens in deel 1, had er nog eens bij moeten komen. Ik bedoel, dat een mens even, denk niet dat ik vanochtend gekomen ben om de wet en de profeten af te schaffen. Dat je compleet de Bijbel aan de kant zet. Ja, dat moest er nog eens bij komen. Maar Jezus meet hier dus zich een autoriteit aan, dat hij überhaupt wel bij machten zou zijn om dat te doen. Hij doet het niet. Nee, zegt hij, ik ben gekomen om ze tot vervulling te brengen. En dit is een heel belangrijk punt. Er zijn twee dingen die heel erg belangrijk zijn. Eentje, daar zou ik gewoon al een hele serie preken over kunnen doen, over dat ene woord, ik ben gekomen. Daar zou je gewoon dus vandaag, voor de wedstrijd of na de wedstrijd, dat maakt mij niet uit, het is natuurlijk fijn dat Ajax, ik weet het. Maar daar zou je eens over na moeten denken. Dat Jezus zegt, ik ben gekomen. Dat zegt zo wat van waar we net over gezongen hebben. Over de drie ene God. Ik ben gekomen. 400 jaar stilte. Een God die bemoeienis had met de mens. Waar de mens steeds meer op afstand kwam. Waar er uiteindelijk in plaats van een levende God die tot je sprak, dat er twee kleitabletten naar je staan te staren met de opdrachten die je moet doen. En de rollen die voorgelezen moeten worden. Allerlei inzettingen. Profeten die je weer een klats om je oren geven, dat je weer terug moet. En nu staat daar een man die zegt, ik ben gekomen. Ik ben die ik ben, is gekomen. Daar staat hij. Daar waar het hele Oude Testament van geprofiteerd heeft. Hoe geweldig is het dan een liefhebbende God hebt die zijn zoon stuurt en die de tijd neemt en die ook een toelichting geeft. Ik ben gekomen. En waar is voor is hij gekomen? Om de wet en de profeten en de psalmen en alles voor zegt is, het complete Oude Testament, niet om af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. Dat is het tweede punt, om ze tot vervulling te brengen. Wat is vervullen? Ik weet wel dat je als kind, als je ergens je verlanglijstje hebt en je denkt, ik zou dat cadeautje wel willen hebben. In 9 van de 10 gevallen was voor mij dat een bepaald boek, maar een ander een fiets of een videospelletje, weet ik wat. Je kan als kind kan iets hebben, wauw, dat is een belofte. Die hangt boven je hoofd, je weet het. En dan komt dat moment met je verjaardag, yes, dan is de belofte vervuld. Daar is het. Jezus hier zegt, ik ben gekomen en ik ga het vervullen. Toen Jezus aan het kruis hing, zei hij, het is volbracht. En moet weten dat wij hier in het Westen een kerkgeschiedenis hebben die zich ontzettend, je las het al in Handelingen, mensen kunnen wel eens woordenwisselingen hebben. Ja, wacht eens even, die ellendige wet, die weet wat, zeg ik altijd. Toen al hadden ze er al een enorme woordenstrijd over. Moeten de heiden nou wel onder de wet of niet onder de wet? Uiteindelijk staat Petrus op. En die zegt, we moeten God niet. Hoe staat dat er? Mevrouw? Waarom wilt u God dan trotseren? Toen al. God trotseren door weer met de wet eraan te komen. Wij hebben een kerkgeschiedenis waar de wet de struikelblok is. Om überhaupt te weten of je een kind van God bent. Of om überhaupt wel te weten of je de eindstreep haalt. We hebben Calvinisten die twijfelen of ze wel een kind van God zijn. Of ze wel uitverkoren zijn. En we hebben Arminianen die wel twijfelen of ze de eindstreep zullen halen. Of ze wel voldoen en of ze wel geheiligd genoeg zijn. Daar heeft hij ons in het Westen behoorlijk mee in de tang gehad. En Jezus zegt, ik heb het vervuld. Waar hebben we het over? Toen hij aan het kruis hing, heeft Jezus alles wat voorzegd is, geleefd. Het is niet alleen dat moment van verlossing van zonde aan het kruis. Hij heeft alles volbracht. Zijn hele leven, zijn hele ademtocht van de wieg tot het graf was volbrenging. Alles heeft hij volbracht. De belofte van de nieuwe hemel en de aarde. Het is volbracht. En het zal komen. Alles heeft hij volbracht. Dat gaat verder dan alleen maar je zonde afwassen. Het gaat om alles. De complete kosmos zucht dat het uiteindelijk allemaal tot volledigheid zal komen. Maar op het moment dat Jezus dit vertelt, is het niet volbracht. En die moeten we vasthouden. Oh. Want dan komen we bij het tweede punt. Leeft een christen onder de wet? En wat wij vaak doen, als 21ste eeuwse mens, wij zitten heel erg in het what's in for me. Daar kunnen we niks aan doen, zo zijn wij gehersenspoeld, dagelijks. Maar wij benaderen de Bijbel alsof we een spoorboekje lezen. Alsof we een kookboek, weet je, wij doen met tekst, wij kijken het. Oh, en wat betekent dat voor mij? Wat kan ik daarmee? Wat betekent dat? Maar er zit wel een kloof van een paar duizend jaar. Er zit een cultuurkloof tussen. Wat er namelijk is, is dat wij vaak deze teksten gelijk importeren in het nu. Oh, dus even kijken, er staat, je mag er niks van afdoen. Geboden afschaffen, dan ben ik de kleinste. Nee hoor, dat gaat niet gebeuren. We trekken het gelijk naar onszelf toe. Maar de Bijbel is een verzameling boeken. Bijbel betekent Biblia, bibliotheek. Het is een kleine bibliotheek. 66 boeken door meer dan 40 auteurs geschreven. Als je een psalm leest, dan lees je een songtekst. Daar zitten herhalingen in, poëzie. Als je het evangelie leest, lees je een geschiedschrijving. Een stukje biografie. Wel een hele rare biografie, gaat eigenlijk alleen maar over de laatste 3 jaar van Jezus. Ik bedoel, als er nu een biografie uit zou komen van Trump van de laatste 3 uur, dan zouden we ook zeggen, ja, dat is toch geen biografie. Maar dat is wel een beetje wat er is, omdat het belangrijkste is, omdat het tot de kern komt. Maar een brief is een brief. Een brief heeft een hele andere intentie. Een brief begint niet gelijk met van, beste Jan, punt 1. Dat is westers denken. Punt 1. Wat moet ik doen? Zeg het me dan. Nou, 1. Je moet koffie halen. 2. Je moet thee inschenken. En 3. Je moet je bord laten eten. Punt. Maar dat is niet met een brief. Want hoe begin je een brief? Beste Jan. Het is leuk. En iedere keer als ik aan je denk. En ik bid veel voor je. Dan krijg ik een heel warm gevoel. En dan denk ik. Yes, Jan. Ik weet nog de dag dat je. Weet je, dat is een brief. Die begint een beetje met. Een beetje eromheen. En pas verderop. Kom je misschien tot de eigenlijke boodschap. Maar wij zijn zo gewend om, bijna academisch, om gewoon, geef me de korte samenvatting, zeg wat ik moet doen en tak, tak, tak. En we brengen het gelijk naar het nu. Dit is het moment dat Jezus zijn plannen uitvouwt. Ik ben gekomen. En ik ga het vervullen, En zolang jullie met mij meelopen, dus ik hou me eraan, houden jullie er ook aan. Want het is nog niet vervuld, maar ik ga het wel doen. Het is dus in progress. Het is nog bezig. En wij kijken vanuit de afronding. En wij stappen dan naar dit moment in. En wij rennen die berg op. Wat zegt die? Oh, mag niks van de wet. Dus wij vertalen het weer. Dus die wet, daar moet ik me aan houden. Want dat moesten de discipelen ook. Zie je wel, we moeten ons wel aan de wet houden. Dat staat er niet. Dit is gewoon het moment. Het moment waarin hij vertelt wat hij gaat doen. Totdat de Heilige Geest uitgestort wordt. Totdat hij aan het kruis alles volbracht heeft en de Vader hem verheerlijkt. En dat klopt ook, want als je Romeinen 10 vers 4 leest, daar staat letterlijk, de wet vindt zijn doel in Christus, zodat iedereen die gelooft rechtvaardig zal worden verklaard. En in Matteüs 27, vers 51 tot 52, toen Christus stierf, scheurde het voorhangsel en stond de heilige op uit het graf als eerstelingen. Dat is een kort samenvatting. Dat is wat er gebeurde. Toen was het volbracht. En daardoor kon Paulus ook schrijven, dus die wet, die is volbracht in Christus. Klaar. En dat klopt ook, want als we verder gaan lezen, en dan gaan we de volgende keer mee verder, dan krijg je vanaf vers 21 tot en met 48, hè, tot begin 6, krijg je Jezus' blik op die wet. En dan zegt hij 5 keer, er werd gezegd en jullie hebben gehoord. En dan haalt hij terug naar het nationale erfgoed van het Oude Testament, vervat in de samenvatting in die 10 geboden, en dan gaat Jezus daar op teruggrijpen. En dat is zijn plan om te zeggen dat wat hij gaat zeggen van een hogere orde is dan wat het volk Israël gekregen heeft als volk. De 10 geboden beginnen ook met, ik heb jullie verlost uit Israël of uit Egypte. Dat zijn wij niet. Context, dat is het volk Israël. Een volk wat stenen bakte als slaaf, moest een eigen land gaan besturen. Dus God in zijn liefde en wijsheid heeft hen kaders gegeven. Een civiele wet, het burgerlijk wetboek, de inzettingen over zoals God aanbeden wil worden. Dat vind je allemaal in Leviticus, Deuteronomium. Dat zijn de inzettingen, zodat het volk zich kon gaan leven als een volk. Dat is wat anders als dat je het nodig hebt om een relatie te hebben met God. Een wet is nooit een middel voor intimiteit. En de wet is ook heel beperkt. De wet zegt alleen maar wat je niet moet doen. Dus wat je een ander onthoudt. Dus de wet, en daar zal je dadelijk Jezus' woorden op zien de volgende keer. Hè? De wet zegt, je mag dit of dat niet. Dan doe je een ander iets niet. Maar de liefde, de wet van de liefde, dat is waar het Nieuwe Testament over heeft. De wet van Christus zegt, heeft iemand honger, voed hem. Kleed hem, loop nog een mijl mee, vergeef hem. We zullen zien zo gauw de bergrede vordert, dat het een leven is van totale vergeving. Totale vergeving. En die lat ligt hoog, dat kunnen we niet. Alleen de geest die in ons is. Een leven die maakt dat we beseffen, hè, want we zijn nederig van hart, dat blijf je. Je blijft hoeveel genade je van God hebt ontvangen. Die liefde van hem, dat hij je opgeraapt heeft. En dat je alles vanuit genade van hem gekregen heeft. Dat gaat je hart veranderen. Dat gaat de Heilige Geest door je doen. Dat je naar de mensen in de wereld niet kijkt om af te rekenen. Want ik zal jou wel eens even vertellen hoe het zit. Maar dat je ze gaat zegenen. Dat je je vijand gaat liefhebben. Dat je voor ze gaat bidden. Dat is wat Jezus over heeft. Dus Jezus gaat hierna aan de fariseeën, schriftgeleerden en alle andere hoorders uitleggen dat nu hij gekomen is en wat hij gaat vervullen van een hogere orde is. De wet van de liefde. Dan zijn we bij het derde punt aanbeland. En die lezen we nog even, vers 20. Want ik zeg jullie, als jullie gerechtigheid niet groter is dan die van de schriftgeleerden en de fariseeën, zullen jullie zeker het koninkrijk van de hemel niet binnengaan. Dat is ook zo'n angstgekner, deze tekst. Ik heb daar veel kerkelijke mensen zo in de loop van mijn leven gesproken. Ik zie altijd twee dingen gebeuren. Mensen, het koninkrijk van de hemel, het woord hemel zit erin. Dus het zal wel te maken hebben met dat je dan wel of niet naar de hemel gaat. Heeft er niets mee te maken. Hebben we vorige keer al over gehad, de laatste preek. Dat als het gaat, daarom gaat, betekent dat leven met God. Intimiteit hebben met de Heilige Geest. Proeven, ervaren hoe het is om te groeien, om met Christus door een diep dal te gaan. Maar ook met hem over een hoge berg te gaan. Want is de belofte van Jezus niet dat Hij zegt, als jullie dagelijks je kruis opnemen, mijn weg volgen, de weg van de minste, de weg van tegenstand, de smalle weg, als jullie die weg willen gaan, zal ik bij mijn komst, zal ik jullie verhogen. En zal je met mij zitten aan de tafel van de Vader. En een leven als christen is een leven van de onderste weg gaan, vanuit de liefde, de weg van de liefde. En we zullen nu met hem medelijden in dit leven. Maar straks als hij komt, en dat lees je ook in de brieven van Paulus, dan zullen wij tegelijkertijd met hem verschijnen. Als Christus zichtbaar wordt voor de wereld, voor de kosmos, worden wij zichtbaar. Dan klinkt het goed gedaan, gij getrouwe slaaf. Dat klinkt tot het alleruiterste van de kosmos, van alle werkelijkheid die er is, van in de hemelse gewesten tot de fysieke materie. Als Christus openbaar wordt, worden zijn kinderen ook openbaar. Zij, als hij verschijnt, verschijnen wij. Dat is de belofte. En daarom heeft het ook te maken dat als je die weg niet gaat, ben je de kleinste in het Koninkrijk van God. Je proeft niks. Je kan een brede weg opgaan. Je kan de weg opgaan van leven in het vlees. Hè, dat is continu die brieven van Paulus voorop staan. Leef door de geest. Ga niet wandelen in het vlees. Je mist je erfenis. Dan klinkt er geen goed gedaan, gij getrouwe slaaf. Want dan lijkt je net alsof je de Heer nooit gekend hebt. Je bent wel behouden, maar je ziet eruit als vlees. Waar is de geest? Dat is het meest kostbare wat God... Dat is het ultieme van de Bijbel. Het ultiemste van het intiemste. Waar alle profeten verlangen naar uitgekeken hebben. Is het moment dat God op alle vlees... Zijn geest uitstort. Dat is niet een kracht. Hij geeft kracht. Het is een persoon. Dat je deel mag hebben aan de drie-ene God. Door de geest. Dat is zoiets kostbaars. En daar is de hele bergrede gaat daarover. Streven naar. Pak het. Neem die tijd. Neem die intimiteit. En ik zal met je zijn tot het uiterste der aarde. En als jij volhardt. En ik geef je de kracht. Zal je met mij ook verheerlijkt worden. Toch zijn er drie dingen bij dit laatste punt, het laatste vers, die ik me afvroeg. Wat is die gerechtigheid van de fariseeën en de schriftgeleerden dan? Die gaan we lezen. Matteüs 23. En dan zie je wat de gerechtigheid van de fariseeën en de schriftgeleerden is. Daarna richtte Jezus zich tot de menigte en tot zijn leerlingen en zei, de schriftgeleerden en de fariseeën hebben plaatsgenomen op de stoel van Mozes. Houd je dus aan alles wat ze jullie zeggen en handel daarnaar. Maar handel niet naar hun daden, want ze doen zelf niet wat ze jullie voorhouden. Ze bundelen alle voorschriften tot een zware last en leggen die de mensen op de schouders, terwijl ze zelf geen vinger uitsteken om die te verlichten. Al hun daden zijn erop gericht om door mensen gezien te worden. Ze verbreden immers hun gebedsriemen en maken de kwastjes aan hun kleren langer. Ze verlangen een ereplaats bij feestmaaltijden in synagogen en hechten eraan op het marktplein eerbiedig te worden begroet en door de mensen rabbi te worden genoemd, etc. Het hele stuk daarna krijg je dat Jezus een beetje begint te schelden, zullen we zeggen. Witgepleisterde graven zijn jullie. En wij doen dat maar niet. Dat is aan hem dan voorbehouden. Maar dat is de gerechtigheid van de fariseeën. En dat is ook exact het verschil tussen de fariseeën en wat Jezus op de bergrede vertelt. De bergrede is een zaak van het hart. En van de schriftgeleerden van de fariseeën is van uiterlijk vertoon. En daar pakt Jezus iedere keer op terug. Van zien jullie die staat te bidden. Och, Heer, wilt u mij genadig zijn? En de fariseeën die staat, gelukkig ben ik niet zoals die JW daar. Zie mij toch eens staan. Dat is het verschil. En dat is wat Jezus over hebt. Alleen punt is, dat is eeuwenlang gegroeid. De fariseeën en schriftgeleerden zijn het symbool van het nationale erfgoed van Israël. De wet, zij zijn de kennis van de wet. Denk nou niet dat er ook maar één hoorder zou staan. Een vissertje, een boer of weet ik het. Gewoon de simpele ziel. Dat die zou denken, die durft niet in de schaduw te lopen van de fariseeën en schriftgeleerden. Dat waren mensen in aanzien. Zo behandelen ze ook. En Jezus roept op, maar jij moet een grotere gerechtigheid hebben. Hé, hey, daar komen we bij de titel van de preek. Een grotere gerechtigheid. En wat is dan de gerechtigheid die dat overstijgt? Nou, ik heb het net al genoemd. Dat is leven door de geest. Dat is waar ik het de vorige keer ook over had. Dat is intimiteit hebben met God zelf. Het voorhangsel is uiteindelijk gescheurd. Jij en ik, we hoeven niet allerlei 7 stadia te kruipen en te doen om uiteindelijk door God, hoe rottig we ook soms als christenen kunnen zijn. Misschien ben je wel van de week flink gestruikeld en zit je hier en zit het schaamrood op je kaken. Misschien heb je wel net ruzie gemaakt met je partner. Of heb je, er kan van alles zijn. Maar niets op hemel of op aarde kan jou weerhouden om rechtstreeks naar de Vader te gaan. Niets. Want, zegt de Hebreeënbrief, wij hebben een hoge priester die in alles kan meevoelen. En die bidt en die pleit voor ons. En de weg is altijd vrij. Trap niet in allerlei ontwikkelingen die er zijn in, op kerkelijk erfgoed. Dat je eerst moet leren bidden als Jabes. Of dat je minstens 83 stadia lofprijs en aanbidding. En dan dat je een keer bij God. Flauwekul. Onzin. Je hebt als kind van God 24/7 vrije toegang, all access naar de Vader. Altijd. Daar kan geen zonde tegenop. Echt niet. Trap er niet in. Altijd vrije toegang. Er is geen rottigheid in je leven zo groot. Je mag altijd naar de Vader als kind van God. Vrije toegang. Ik wil niet zeggen dat God blij is met alles wat we doen. Zeker niet. Als we in het vlees leven, oogsten we wat er in het vlees is. Maar je hebt altijd recht om naar de Vader te gaan. De ellende is alleen dat hoe langer je in het vlees leeft, hoe meer de boze de vrijheid krijgt om van alles naar je toe te lispelen. En dan ga je geloven. Je denkt, ja nou, ik heb nu al dit gedaan, nu kan ik niet meer. Dat is allemaal leugen. En als hij een keer toevallig de waarheid zegt, de boze, moet je hem nog niet geloven. Dan moet je gewoon helemaal nooit intrappen. Maar je hebt altijd vrije toegang naar God. Het evangelie is een zaak van het hart. Is een zaak van het karaktervorming. Is een zaak om door dit leven, door pijn en verdriet, veranderd te worden naar het beeld van de Zoon, Jezus Christus. Door de Heilige Geest. Die geeft je daar gaven voor. Maar bovenal, die zal vrucht. En vrucht is voor iedereen. Gaven zijn verschillend. De een kan zingen, de ander kan, moet ik niet doen. Maar de vrucht is voor een ieder. Een vrucht, hoe klein ook, verheerlijkt de Vader. Want het komt van de Vader. En het Koninkrijk van de Hemel ga je als vanzelf naar binnen. Jij en ik mogen streven naar een grotere gerechtigheid, wat niet anders is dan als we gewoon gaan beginnen. En Rienus had al een beetje, was al aan het downgraden. Die zei 20 minuutjes, is ook goed. Ik vind het allemaal best. Maak er gewoonte van. Je hebt vrije toegang. Er is niets meer die je weerhoudt. Ga naar de Vader. Word stil, lees het woord. Breng je nood. Probeer te luisteren. Word je afgeleid? Gewoon weer terug, opnieuw beginnen. De Vader komt je altijd tegemoet. Altijd. Je bent zijn geliefde kind. En dan, oh het wonder, God gaat je hart, je karakter veranderen naar het beeld van de Zoon. Je moet natuurlijk niet, ik had dat in het begin toen ik voor het eerst een tuin had, dat ik soms wel eens ongeduldig in februari kon zijn, waar blijven die bollen nou? En dan begon ik al een beetje zo te graven, oh hij is al onderweg, hij is al halverwege. En dan deed ik de grond weer dicht, omdat ik zo graag wilde dat er bloemen kwamen. Maar alles heeft zijn tijd nodig. En God heeft zijn tijd. Wij nooit. Wij zijn altijd heel haastig. Maar God gaat zijn tijd. Hij doet zijn werk. En dan komt er een gerechtigheid die groter is dan wat de wereld kan bieden. De wereld kan niet verder komen dan wetticisme. Is het je opgevallen? Alle andere godsdiensten, alle andere sectes, alle andere, weet ik het voor randfiguren wat er rondloopt op deze aardkloot, die vertellen je alleen maar wat jij moet doen. Die zeggen, We hebben hem geheim. En als ze al eens een Bijbel hebben, dan vergroten ze een woord uit. En die beginnen dan, maar ja, om deel te hebben aan dat geheim, moet jij, nou, dan moet je van alles doen. He, Scientology, nou, dan moet je door zoveel kasten heen werken voordat je het geheim mag weten. Ik weet trouwens wat de laatste is. Weten jullie het laatste stadium van de Scientology? Dan moeten die mensen kosten ze miljoenen. Allemaal cursussen die moeten doen. En uiteindelijk is dat je kan zeggen, ik die ik ben. Dat is het laatste. Het is gewoon de oerzonde. Nou, hadden we zo wel kunnen vertellen. Dat is het, dat je kan zeggen, ik ben God. Dat is het, hè? Dat is het laatste stadium. Ja. Mensen slikken de zoete koek. Als je er maar geld voor hoeft te betalen, zal het wel goed zijn. Het evangelie is gratis. Gratis. En je gaat deel hebben aan het koninkrijk van de hemel. Omdat de Heilige Geest lekker door je heen werkt. En komt de pijn in je leven, God laat het meewerken ten goede, zegt Romeinen 8. Voor hen die hem lief hebben. En we hebben de Heer van harte lief. We hebben met elkaar gekeken naar de Heer Jezus, die zegt dat hij de wet en de profeten niet afschaft, maar ze vervult. We hebben ook gezien dat het op dat moment nog niet gebeurd is, dat het de route is. Jij en ik leven in de tijd dat het vervuld is. Wij hoeven ons niet meer aan de wet te houden. Sterker nog, de Joden die heel eerlijk waren, zoals Paulus en Petrus, die zeiden, onder ons gezegd, vrienden, wij hebben dat ook nooit kunnen doen. Dat heeft helemaal geen zin. Het helpt je ook niet verder. Het haalt je alleen maar naar beneden. Je kan ook geen intimiteit hebben met een wet. Want een wet antwoordt niet. Die zegt alleen maar wat je fout doet. Die zegt niet, goed gedaan. Je hebt door groen gereden. Fantastisch. Hier, een beloning. Dat doet de wet niet. Maar owee, je kan 100.000 keer door het groene licht rijden, er wordt gezwegen. En je rijdt 1 keer, had ik laatst 's nachts, 5 kilometer te hard, €48, meneer de Reus. Dat is de wet. Ja, die wordt echt niet leuker hoor. Nee, zegt Jezus, dat vervul ik. Al die shit op mijn schouders en voor jullie de zegen. Nou, dat is toch een fantastische deal. En als we gaan leven door de geest en het pakken, en de tijd voor mij vrijmaken. En hoe klein we ook beginnen, dat we de vliegwiel, de geest gaat dat aanmoedigen. Dan gaan we groeien en hebben we deel aan het koninkrijk van de hemel. Omdat de liefde van Jezus door ons heen gaat schijnen. En wij mensen bemoedigen. We mensen opzoeken in hun eenzaamheid. Mensen troosten in hun verdriet. Soms ben je zelf verdrietig en word je getroost door diezelfde broeder of zuster. Zo helpen we elkaar. En aan die liefde, alleen aan de liefde kan de wereld zien wie Jezus is. Op geen enkele andere manier. Dus als wij verzaken in de liefde en we gaan leven in het vlees, zijn we een aanfluiting. Allemaal behouden hoor, gaan we allemaal naar de hemel, hebben we het goed. Maar we staan wel beschaamd bij zijn komst. En God zegt, dat hoeft helemaal niet. Geef mij de ruimte. Heb je sores, geef mij je sores, geef ik jou het leven. Heb je deel aan de koninkrijk van de hemel. Laten we dan ook gaan voor een gerechtigheid die het alles overstijgt. Amen. Bidden. Lieve Vader, wat heerlijk dat u de wet vervuld heeft door uw Zoon Jezus Christus. Dat het enorme juk, Heer, wat al zo lang op de kerk ligt, wat al zo lang mensen gevangen houdt, die überhaupt twijfelen of ze wel een kind van u zijn. Terwijl ze wel in de Heer Jezus geloven. Heer, of broeders en zusters die zo hun best doen, omdat ze angst hebben dat als ze het niet goed doen, Heer, dat u dan zegt, je hebt de eindstreep niet gehaald. Je hebt de race niet volbracht. Ga weg van me. Maar Heer, zo bent u helemaal niet. U bent een God van liefde. Heer, alles wat u gegeven heeft, neemt u niet terug. De genade die u gegeven heeft, Heer, in Jezus Christus, Heer, is zo kostbaar. U heeft uw geest gegeven. Daar zijn we u zo dankbaar voor. Vader, wilt u ons tegemoet komen, Heer, dat we schoorvoetend, maar dat we gaan leren om te leven vanuit die geest. Gaan vertrouwen op die zachte stem. Ons laten corrigeren. Ons laten snoeien. Maar Heer, dat we ook vreugde zullen hebben in het bij u zijn, Heer, in de stilte, in de drukte. Maar gewoon bij u. En mogen ervaren hoe het is om geliefd en bemind door u te zijn. Heere God, kom ons tegemoet. Heer, er is zoveel afleiding in deze wereld. Ik denk dat het schaarste goed op deze wereld stilte is geworden. Er is zoveel herrie, zoveel ruis, Heer. Zoveel drukte in ons hoofd. Het is van alles wat onze aandacht vraagt. Maar het beste, Heer, dat bent U. Kom ons tegemoet. Geef ons uw vuur, uw passie, uw vreugde. Heer, en we zien uit, Heer, dat wat U gaat doen door ons leven heen, de vruchten die U voort gaat brengen. Heer, en we willen erbij zijn. Als U verheerlijkt wordt, Uw Zoon Jezus verheerlijkt wordt, willen we erbij zijn, Heer. En het goed gedaan horen. Omdat we weten dat U het al gedaan hebt. Bidden we zo in die wonderbaarlijke naam. Een naam boven alle naam. Jezus Christus, onze Heer. Amen.